Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft van geslacht tot geslacht. Ja, tot in eeuwigheid. En die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij gaan zingen, gemeente, Psalm 89 en daarvan vers 19. Het 19e vers van Psalm 89. Gedenk, o Heere, hoe zwak ik ben, hoe kort van duur. Het leven is een damp, de dood wenkt ieder uur. Zou het mensdom dan vergeefs op aarde zijn geschapen? Psalm 89, vers 19. Gemeenschap met de kerk der eeuwen doen wij nu belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Wij zingen in directe aansluiting daarop het eerste vers van dezezelfde psalm. Psalm 89 vers 1, ik zal eeuwig zingen van Gods goedertieren heen nadat we belijdenis hebben gedaan van het christelijk geloof. In ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart. Aldus, ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en het eeuwige leven. Amen. We openen nu de Heilige Schrift en wij doen dat in het vierde boek van Mozes, Numeri. We lezen een gedeelte uit het 20e hoofdstuk, Numeri 20, allereerste versen 1 tot en met 13 en daarna 22 tot en met 29. Ik noemde u als schriftlezing Numeri 20, vers 1 tot 13 en 22 tot en met 29. Wij lezen daar het woord van de Heere als volgt. Als de kinderen Israëls de ganse vergadering in de woestijn Zin gekomen waren, in de eerste maand, zo bleef het volk te Kades. En Mirjam stierf aldaar, en ze werd aldaar begraven. En er was geen water voor de vergadering. Toen vergaderden ze zich tegen Mozes en tegen Aaron. En het volk twistte met Mozes. En ze spraken zeggende: och, of we de geest gegeven hadden toen onze broeders voor het aangezicht des Heren de geest gaven. Waarom toch hebt gij lieden de gemeente des Heren in deze woestijn gebracht? Dat we daar sterven zouden, wij en onze beesten? En waarom hebt gij lieden ons doen optrekken uit Egypte, om ons te brengen in deze kwade plaats? Het is geen plaats van zaad, noch van vijgen, noch van wijnstokken, noch van granaatappelen. Ook is er geen water om te drinken. Toen gingen Mozes en Aaron van het aangezicht der gemeente tot de deur van de tent der samenkomst. En ze vielen op hun aangezichten en de heerlijkheid des Heren verscheen hun. En de Heere sprak tot Mozes zeggende: neem die staf en verzamel de vergadering, gij en Aaron, uw broeder, en spreek gij lieden tot de steenrots voor hun ogen. Zo zal zij hun water geven. Alzo zult ge hun water voortbrengen uit de steenrots. En gij zult de vergadering en haar beesten drinken. Toen nam Mozes de staf van voor het aangezicht des Heren, gelijk als hij hem geboden had. En Mozes en Aaron vergaderden de gemeente voor de steenrots. En hij zeide tot hen, hoor toch, gij wederspannigen, zullen wij water voor uw lieden uit deze steenrots hervoorbrengen? Toen hief Mozes zijn hand op en hij sloeg de steenrots 2 maal met zijn staf. En er kwam veel water uit, zodat de vergadering dronk en haar beesten. Derhalve zeide de Heere tot Mozes en tot de Aaron, omdat gij lieden mij niet geloofd hebt, dat ge mij heiligde voor de ogen van de kinderen van Israël, daarom zult gij lieden deze gemeente niet inbrengen in het land, hetwelk ik hun gegeven heb. Dit zijn de wateren van Meriba, waar de kinderen Israëls met de Heere om getwist hebben. En hij werd aan hen geheiligd. Toen reisden ze van Kades en de kinderen Israëls kwamen, de ganse vergadering, aan de berg Hor. De Heere nu sprak tot Mozes en tot Aaron aan de berg Hor, aan de palen van het land van Edom, zeggende, Aaron zal tot zijn volken vergaderd worden, want hij zal niet komen in het land hetwelk ik aan de kinderen Israëls gegeven heb. Omdat gij lieden mijn mond wederspannig geweest zijt bij de wateren van Meriba. Neem Aaron en Eleazar, zijn zoon, en doe hen opklimmen tot de berg Hor. En trek Aaron zijn klederen uit. En trek ze Eleazar, zijn zoon, aan. Want Aaron zal verzameld worden. En daar sterven. Mozes nu deed, gelijk als de Heere geboden had. Want ze klommen tot op de berg Hor, voor de ogen van de ganse vergadering. En Mozes trok Aaron zijn klederen uit. En hij trok ze zijn zoon Eleazar aan. En Aaron stierf al daar, op de hoogte van die berg. Toen kwam Mozes en Eleazar van die berg af. Toen de ganse vergadering zag dat Aaron overleden was, zo beweenden ze Aaron 30 dagen, het ganse huis van Israël. Tot zover de schriftlezing, gemeente. Zoeken wij nu het heilig aangezicht van de Heere en bidden wij hem om zijn zegen. Zoals u weet, gemeente, is een enkele week geleden uit het midden der gemeente en uit de kring van haar kinderen en kleinkinderen door de Heere weggenomen, onze zuster, mijn schoonmoeder, zuster Verhagen Goedegeburen. Afgelopen maandag werd zij vanuit dit kerkgebouw begraven. Vanavond is het grootste deel van de kinderen en een deel van de kleinkinderen in ons midden aanwezig. Wij zoeken de Heere om te bidden om kracht en steun. Tegelijkertijd gedenken we, en het is een wel heel gedenkwaardig feit, dat op de ochtend van dezezelfde dag 2 kinderen geboren zijn in kampen die achterkleinkinderen van de overledene waren geweest als zij nog in ons midden was. Zo ontmoeten dood en leven elkaar heel dichtbij. Wij zoeken Gods aangezicht in onze gebeden. Op deze avond, Heren, zijn wij samen vergaderd. Niet zomaar. Het is voor uw aangezicht. Zoals we dat aan het begin van deze dienst beleden hebben. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heren. Van die God, wiens naam Heere is, de getrouwe, de waarachtige God, die woorden spreekt en ze ook doet. In de naam van die Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, de Almachtige, die aan het begin van alle zijn was, Van alles wat tot aanzijn is geroepen, het is door hem. In zijn naam. Heren, in uw naam zijn we samengekomen vanavond. En nu zoeken we uw aangezicht. Dat is in de weg van uw inzetting. Dat is ook naar uw gebod. Want Heer, het is uw eigen woord. Ooit gesproken door David. En door hem ook zo verstaan. Zoek mijn aangezicht. En David, hij beleed het. En het was zijn antwoord, Heer. Uit de diepte van zijn hart, ja Heer, dat wil. Dat zal ik doen. Ik zoek de zegen alleen bij u. O bron van troost en licht. Ja, Heere, ik zoek uw aangezicht. Maar verberg uw aangezicht dan niet voor mij. Zo mogen we ook vanavond als gemeente tot u komen. Jongeren en ouderen. Jongens en meisjes. Tot de alleroudsten toe. Hier vergaderd in dit kerkgebouw. En anderen die met ons meeluisteren. Of misschien op een ander tijdstip nog getuigen van deze dienst zijn. Heren, wij hebben u nodig vanavond. Dat geldt overigens elke dag van ons leven. Er is niet één ogenblik, heren, dat we zouden kunnen menen, dat we terecht zouden kunnen menen, dat we het zonder uw hulp en zonder uw leiding zouden kunnen doen. Want we zijn broze en sterfelijke mensen. Maar nu we op deze avond rondom uw woord vergaderd zijn, geldt het wel te meer, Heere. Want we zijn daar waar u uw volk verheugen wilt, namelijk in uw bedehuis. We zijn daar waar u bij uitstek werken wilt, daar namelijk waar het volk vergaderd is. We zijn daar waar uw geest wil zijn, in het krachtenveld van uw geest, namelijk daar waar uw woord geopend is. Maar heren, wat zouden wij? We zijn gekomen. Of we luisteren mee. En het is goed. We weten het uit uw woord, heren. Dat we in de weg van uw inzetting ons bevinden. Nu we vanavond hier onder de klanken van uw woord zijn. Maar wat zouden we? Wat zouden we in het spreken? In het vertolken van dat machtige. Van dat levende woord. Als een nietig mens dat woord op zijn lippen neemt. Heren, wat zouden we. We vertillen ons eraan. Het gaat onze krachten te boven. Want het is een goddelijk woord. Het komt uit de hemel. Het geldt in het spreken. Maar het geldt ook in het luisteren, heren. Wat zouden we. Wanneer uw woord geeft. Dat het naar de zin en de mening van uw geest tot ons komt. Maar dan nog. Wat zouden we ermee? Wat zouden we ermee kunnen doen met dat woord van u? Dat klinkt in onze oren. Dat we meenemen in onze herinnering wellicht wanneer deze dienst ten einde is. Wat zouden we ermee kunnen doen, Heere? Wat wij ermee doen? We belijden het. Nu vanavond niet anders dan alle andere keren tot nu toe. Wat wij met uw woord doen, Heere, dat is... We gaan eraan voorbij. We verwerpen het. Wat wij doen zoals we in onszelf zijn. We nemen er kennis van. We zijn het er wellicht mee eens. We zijn het er misschien wel hartelijk mee eens. En we zeggen, het is waar. Het is de waarheid. Het is het woord van God. Maar dan nog, Heere. Zo komen we tot u. Met onze schamelheid. En in onze schuchterheid. Bevreesd, want uw woord klinkt. En als we enigszins beseffen wie u bent. Jesaja, die wist ervan. Toen hij geroepen werd. In het machtige ambt van profeet. Toen hebt u zich aan hem kenbaar gemaakt. En hij mocht een ogenblik zien wie u bent. Uw zomen vervulden de ganse aarde. U zat op uw troon. En u zit er nog, Heere. De duizenden serafs, ze zongen u toe. En ze zingen u nog toe. Heilig, heilig, heilig is de Heere der heerscharen. Geducht en vol van majesteit en heerlijkheid. Het is een woord van u dat klinkt. En Jesaja, hij wist het. Wee mij, want ik verga. Want ik ben een man van onreine lippen. En we kunnen het aanvullen, heren. Van onreine oren. Met een onrein hart. Met een verduisterd verstand. Met een gesloten hart. Met een wil dat tegengesteld is aan uw wil. Dat geldt van ons van nature. En als we nu tot u komen op deze avond. Heren, dan vragen we het u heel eerbiedig. Wat u ons onthoudt. Onthoud ons toch uw Heilige Geest niet. Want wij kunnen er zijn. Het is alles keurig in orde. In dit fraaie kerkgebouw. Waar ieder ordelijk zit. Het is rustig. En harmonieus. En er zal misschien wel aandacht zijn. En de koster heeft gezorgd. En de organist levert zijn bijdrage. En de kerkraad is er. Maar als het niet meer is. Heren, dan zal het zijn doel niet bereiken. Dan zijn we er wel geweest. Maar dan was het nog te vergeefs. Laat dat zo niet zijn, Heer. Maar wilt u. Wilt u vanuit uw hoge hemel. Zelf tot ons neerkomen. We vragen het u eerbiedig. Terwijl we u tegelijkertijd belijden. We hebben het helemaal niet verdiend. Dat u naar ons zou omzien. Naar niemand van ons. Naar degenen onder ons die u kennen door genade. Niet. En naar al de anderen. Niet, heren. Maar om u. We vragen het. Scheur zelf de hemel. En geef dat we het vanavond mogen ervaren. Dat in de klanken van uw woord. De hemel. De aarde een ogenblik raakt. Waarin wij zijn opgenomen, waarin we er iets van mogen verstaan, dat God naar zondaren vraagt. Heer, het komt alleen bij u vandaan. Het is eenzijdig. Ontdek ons maar eraan wanneer we menen dat wij naar boven, naar u toe zouden kunnen werken. Snij ons die pas maar af en doe het ons verwachten van u. En zo opzien tot u ook vanavond, Heere. Gedenk ons in uw trouwe zorg. Geef te spreken en geef te luisteren. Geef door uw genade te verstaan. Als het vanavond zal gaan over dood en leven. Over zonde en genade. Over schuld en verzoening. Over een verloren mens en een zoekende Christus. Een verlossende, een verzoenende Christus. Die alles wil zijn. Wat ons ontbreekt. We komen tot u, Heere, samen met de kinderen en de kleinkinderen van haar, die we als gemeente gekend hebben als onze zuster Verhagen, goede geburen. Een hoge leeftijd mocht ze bereiken, maar na een ziekbed van enkele maanden is ze overleden. En onder ons is ze niet meer. Heere, hoe oud iemand ook is, wanneer ze geliefd werd, en ze werd geliefd, dan is ze verdriet en rouw. En Heere, met ons verdriet komen we tot u. Wilt u zijn met de kinderen, de kleinkinderen, met haar enige zuster, met alle anderen met wie ze contact had, en dat waren er velen. Er is een lege plaats, Heere, en we kunnen die zomaar niet vervullen. We denken aan haar. Gedenk ons allen. Heren, we mogen tot u komen vanavond met een mengeling van gevoelens. Want bij alle verdriet en rouw die er is, is er ook dankbaarheid. Voor wat ze zijn mocht. In de kring van haar kinderen. Zoveel jaren lang in al haar bezorgdheid. En in haar niet aflatende ijver. In de dingen waarin ze bezig was. Dat ze dit alles mocht zijn. Uw heilige naam danken we. En heren, dan is er nog een reden. Een overstelpende reden. Waarom we uw naam ootmoedig danken. Dat u naar haar gevraagd hebt. En dat we mogen weten. Dat haar nu een beter lot is bereid. Nu ze verlost is van zichzelf. Ook van alle overgebleven zonden die in haar waren. Ze is verlost. U hebt haar wel gedaan. En daarom, Heren, wij bidden om ondersteuning en kracht. Wij danken u ook voor alles wat ons daarin gegeven is. Zij wist, haar verlosser is sterk. Heere der Heerscharen is zijn naam. Mag zo de gedachtenis aan de rechtvaardige tot zegening zijn. Niet alleen in de kring van de familie, maar ook in de kring van de gemeente. Heere, wij bidden u. Of we mogen weten, heel persoonlijk, dat daarin ook onze weg getekend is. De weg van een zondaar die beweldadigd is. Wat een wonder, Heere, wanneer u naar zondaren vraagt en u doet het. U doet het ook vanavond. Laat zo de prediking deze avond niet te vergeefs zijn. Moedig danken we u dat in de kring van dezezelfde familie twee meisjes geboren zijn. Wilt u geven dat het alles goed mag gaan met moeder Mathilde? En wilt u met die twee jonge kinderen zijn? Geef dat ze gezond en wel mogen groeien. Wilt u, o Heere, de dankbaarheid ontvangen en zelf ook verwekken. Almachtig God, we zien op tot u. Voor de dingen die ons bezighouden, in de kring van de gemeente. We bidden u voor dominee Den Butter en zijn vrouw. Stel hen tot een zegen. We bidden u voor de broeders van de kerkenraad. Wilt u aan gedenken. We bidden u voor de gemeente. Met zorgen en moeite en noden. Vanavond zal het ook nog een ogenblik aan de orde komen. En misschien herkennen we onszelf er wel in. Als u een weg in ons leven gaat die zo moeizaam is. Almachtig God, geef ons achter u te mogen aangaan. Help en leid ons. We bidden u voor deze wereld. Voor de leiders van de volkeren. Geef wijsheid, Heere. We bidden u om vrede. Tegelijkertijd vragen we u om gerechtigheid. En hoe het dan moet, Heere, geef ons niet over aan het oordeel van oorlog en geweld. Wilt u regeren en uw almacht tonen. We bidden u voor ons eigen volk. Met ons in die missionaire regering, gedenk haar. Geef dat bij de formatie van de nieuwe regering uw heilige wet als heilzaam gebod het richtsnoer mag zijn. Heere, gedenk ons zo. Naar de trouw van uw genade, verhoor ons. Zegen ons vanavond en doe het alles om Jezus wil. Amen. Wij gaan nu zingen, gemeente, en wij doen dat uit het slot van Psalm 119. Psalm 119, daarvan de versen in deze volgorde, 88 en 87. Psalm 119, vers 88 en daarna 87. U krijgt gelegenheid de gave van uw liefde af te zonderen voor de dienst van de Heere. De Heere zegene u daarin. stof voor de prediking vindt u in het schriftgedeelte dat we al eerder in deze dienst gelezen hebben, nummer 20. Het eerste gedeelte van vers 28. Nummer 20, vers 28, het eerste gedeelte, waar we het woord van de Heere als volgt lezen. En Mozes trok Aaron zijn klederen uit. En hij trok ze zijn zoon Eleazar aan. En Aaron stierf al daar, op de hoogte van die berg. Tot zover. Geliefde gemeente, de Schotse prediker Thomas Boston was nog maar 54 jaar oud toen hij voelde dat zijn krachten minder werden. Het zou niet zo heel lang meer duren voordat daar het einde van zijn leven zou zijn. En in het besef daarvan greep hij naar zijn pen. En hij schreef een bladzijde in zijn dagboek, zoals hij dat gewend was. Een voorbeeldige gewoonte, gemeente. Zeker voor degenen die de Heere uit genade mogen kennen. Om de dingen die de Heere kenbaar maakt in mijn leven niet voor mezelf te houden, maar om door te geven aan anderen. Een gewoonte die met name onder de oude Schotten en andere Puritijnen gebruikelijk was. Zo ook Thomas Boston. En hij schreef datgene waarvan later bleek dat het de laatste bladzijde van zijn dagboek was. Deze woorden onder meer. Ik dank mijn God in Christus dat hij mij een christen heeft willen maken. Dat hij al in mijn jeugd bemoeienis met mij heeft willen houden. Ik dank God ook dat hij mij heeft gesteld tot een dienaar van zijn evangelie. En dat hij mij, let op hoe bescheiden, voor wie de geschriften van Boston kent, en dat hij mij althans enig inzicht heeft willen geven in de leer van zijn genade. Ik dank hem dat hij mij zijn woorden in de gezegende schriften heeft willen geven. En dan vervolgt hij, een heel persoonlijk woord, de wereld is mij altijd een stiefmoeder geweest. Wanneer ik gepoogd heb om er rust in te vinden, dan vond ik doornen en distelen. De mens wordt schreiende geboren. Leeft klagend en gaat teleurgesteld de wereld uit. Want alles is ijdelheid en kwelling des geestes. En dan deze woorden. Op uw zaligheid wacht ik, Heere. Boston, hij heeft nog een poosje moeten wachten. Hij is niet heel direct daarna gestorven, maar hij heeft het hierbij gehouden. De dingen die gezegd moesten worden, waren kennelijk gezegd. En wat zou het geheim daarvan zijn geweest, gemeente? Ongetwijfeld dit. De dingen lagen gereed. Begrijpt u? Het lag gereed. Het was klaar. Althans, in beginsel. Nee, niet dat een mens zomaar op enige willekeurige dag stervensgenade ontvangt. Dat geeft de Heere werkelijk wanneer het sterven is. Maar dat, wat dient tot grondslag van mijn leven. Die grondslag waarop ik de eeuwigheid aan kan. Dat lag gereed. Wat een wonder, geliefden. Mag u het ook zeggen? Geldt dat? Ja, het kan wel zijn dat je wat onrustig geworden bent. Het kan wel zijn dat je een ernstig leven bent gaan leiden. Het kan wel zijn dat je graag in de Bijbel onderzoekt. Het kan wel zijn dat je veel denkt aan de dingen van de eeuwigheid. Maar geliefde gemeente, de dingen moeten gereed liggen. Mijn leven moet een fundament hebben. En dat was het bij Borsten. En we zullen er vanavond van horen dat de Heere daar ook in het leven van Aaron voor gezorgd heeft. Het gaat vanavond dus over Aaron. Je zou kunnen zeggen, de man in de schaduw. Ja toch? Mozes. Ja, Mozes, dat was de man. Dat was de eerste. Mozes was toch degene die door de Heere was verkoren om leider van het volk te zijn. Mozes was het toch die een opleiding van de Heere ontvangen had. Eerst als prins, daarna als schaapherder in de woestijn van Moab. En toen, op die gedenkwaardige dag, door de Heere was uitverkoren, daar bij dat brandende braambos, kenbaar gemaakt dat hij naar Farao moest. Mozes. Maar Mozes wilde niet. Ja, zei de Heere, Mozes, maar je moet toch. Je moet mijn stem zijn, Mozes. En Mozes, hij sputterde nog meer tegen. Wel nu, zei de Heere, Mozes, ik ken uw zwakheid. Ik weet dat je stof bent. Jij moet mijn stem zijn, mijn mond. Maar ik zal je een ander geven, die jouw mond mag zijn. Nou, en dat was Aaron. Dat is eigenlijk een hele ondergeschikte positie. De mond van je broer. Terwijl je 3 jaar ouder bent. En toch, dit was het wat de Heere met Aaron voor had. En zo is het ook gebeurd. Aaron, altijd in de schaduw van Mozes. Hoewel, een machtige taak had de Heere hem beschoren. Hoge priester, vertegenwoordiger van God. En vertegenwoordiger van het volk bij God. En nu? Nu gaat Aaron sterven op de berg Hor. En het is een aangrijpend sterven, gemeente. We luisteren naar 2 elementen die van daaruit uit deze geschiedenis tot ons komen. Het is een tweeërlei prediking. Allereerst de prediking van het gewicht van de zonde. En vervolgens de prediking van het wonder van de genade. Dat lezen we in de stervensgeschiedenis van Aaron. Overigens, het komt niet veel voor in de Bijbel dat we getuigen zijn van een sterven. Zo nadrukkelijk zoals bij Aaron. Meestal wijst de Heere ons op het leven van iemand. Van een Bijbelheilige. Dat hij of zij in zijn leven ons een voorbeeld mag zijn. Hier heeft het de Heilige Geest behaagd. Om ook het sterven van Aaron, ons te openbaren. Tweeërlei prediking dus. De prediking van het gewicht van de zonde. En de prediking van het wonder van Gods genade. Al 40 jaar lang zwerft het volk Israël rond door de woestijn. Nou, dat was een moeilijke en barre tocht geweest. We lezen ergens in een van de psalmen, het is de 95ste... Dat er staat, en het is een woord dat de Heere zegt, 40 jaar heb ik verdriet gehad aan dit geslacht. Want het is een murmurerend volk. Het is een volk dat constant in opstand is tegen mij. Dat mort en dat me tegenstaat en dat van mijn weg niet weten wil. 40 jaar verdriet, jawel. Maar Mozes en Aaron deelden erin. Die hadden evenzeer 40 jaar verdriet. Dat geslacht gehad. En nu zijn ze bij de grens van het land gekomen. Ja, voor de 2e keer al. Dat is ook tot schande voor dat volk. Want dat had geen 40 jaar hoeven te duren. Maar toen ze daar aangekomen waren de eerste keer. Toen geloofden ze het niet. Toen gingen ze mee met die 10 ongelovige verspieders. En de Heere zei, goed dan. Wil je het dan niet? Dan niet. Dan is de grens gesloten. 40 jaar terug. En toen hebben ze omgezworven door het zand van de woestijn. En als je het spoor wilde volgen van het volk, dan behoefde je maar het spoor van de graven te volgen. Want er zijn wat graven gedolven. Vanwege de overtreding en de zonde van het volk. Hele generaties, ze zijn in de woestijn achtergebleven. Hoewel de belofte van het ingaan hen gold. En nu zijn ze opnieuw samen, daar bij de grens van het land. En opnieuw gaat het mis. Er is geen water, roepen ze daar bij Meriba. We hebben geen water. En het volk, het murmureert en het is het niet eens. En dan zoeken Mozes en Aaron de Heer op in de deur van de tent der samenkomst. En de Heere zegt, roep ze maar samen, het volk, daar bij die rots. En u, Mozes, u moet de staf uit de ark van het verbond nemen. En met die staf, als toonbeeld van mijn trouw en van mijn genade en van de leiding van mij over dit volk, moet u naar die rots gaan. En daar, u beiden, Aaron en Mozes, tot die rotssteen spreken. En dan zal de rotssteen water geven. Nou, dat was niet de eerste keer, dat was wel meer gebeurd. Water uit de rotssteen, midden in de woestijn. Maar het ging anders. Want Mozes en Aaron, ze hebben niet gedaan wat hun was opgedragen. En dan staan er in ons teksthoofdstuk gemeente typeringen van Mozes en Aaron. Nou, dat zijn eigenlijk typeringen die hem andere keren toegepast worden op het volk. Er staat, ze zijn ongelovig en ze zijn zelfs weerspannig. Mozes en Aaron, ze moesten spreken tot die rotssteen, maar daar waren ze helemaal niet voor in de stemming. Ze waren verbitterd en ze waren boos. En Aaron? Nou, hij doet het gewoon niet. Je leest geen woord van hem, hij houdt zijn mond. Hij kan geen woord over zijn lippen krijgen. Zoveel gram en wrok zit er in hem. Vanwege dat murmurerende volk. En Mozes, hij gaat nog verder. Die staf die hij nu in zijn hand heeft, hij neemt hem op. En die rots, het is voor hem het denkbeeldige, het is het beeld van het volk en hij slaat erop los. Tot tweemaal toe. En dan het woord van de Heer. Bij de profeet Habakuk lezen we ergens dat de Heere in de toorn aan ontferming gedenkt. Maar hier is net andersom. De Heere die zijn ontferming bewijst door nochtans water te geven. In de ontferming denkt hij aan toorn. Toorn? Jazeker. Gericht op Mozes en Aaron. Vers 12. Derhalve zeide de Heere tot Mozes en Aaron. U, gebroeders, omdat ge me niet geloofd hebt, dat ge mij heiligde voor de ogen van de kinderen Israëls, daar zult ge de gemeente niet inbrengen in het land het welk ik hun gegeven heb. Het morrende volk wordt ontzien, maar het oordeel van God, het komt op Mozes en op Aaron. Want gemeente, bedenk het goed, en u broeders, en ik met u. Laten we het bedenken. Mozes en Aaron hebben een gezonde begaan die de rest van het volk niet kon begaan. U zegt welke? Wel, ze bedreven een ambtelijke zonde. Ze waren in een hoog ambt gesteld. Mozes als de leider van het volk. Aaron als de tweede en tegelijkertijd de hoge priester. En ze hadden een extra verantwoordelijkheid gekregen. Ze moesten voorbeelden zijn. Voorbeelden in godsvrucht, voorbeelden in gehoorzaamheid, voorbeelden in getrouwheid om te doen wat de Heere zei. Want als de leiders van het volk al misgaan, wat moest het dan met het volk worden? Wee de ambtsdrager die een hindernis is. Dat zondaren tot de Heere gaan. En daar komen Mozes en Aaron achter. En dat mag wel een les zijn voor allen die heden ten dagen nog een ambt bekleden. Het geeft een geweldige verantwoordelijkheid, geliefden. Wanneer de Heere bijzondere taak in zijn kerk en koninkrijk geeft. We lezen dat meer in de schrift en ik stip het maar even aan. Denk eens aan Uzza, die priester. Oh, hij bedoelde het goed. Maar hij moest beter weten. Hij ziet daar de ark wankelen en hij strekt zijn handen uit. Maar het wordt zijn dood. Hij, de ambtsdrager, hij had het voorbeeld moeten geven. Gehazi, de dienstknecht van Elisa, hij misbruikt zijn ambt. En zo zijn er wel meer voorbeelden. Wel nu, Mozes en Aaron, gij zult deze gemeente niet inbrengen in het land het welk ik hun gegeven heb. En nu gaat het gebeuren. Want dan zijn ze misschien een enkele dag of enkele weken verder. En dan zegt de Heere Mozes. En nu moet u samen met de Aaron, daar ziet u, die heuvel. De heuvel Hor op. Want daar ga ik doen, ik heb het gezegd. Daar ga ik doen wat ik gezegd heb ten aanzien van de Aaron. Aaron zal tot zijn volken verzameld worden. Hij zal niet komen in het land het welk ik aan het volk beloofd heb. Voelt u iets van de tragiek? Aaron vergrijst in de dienst. Een man, 40 jaar lang, je zou toch zeggen, zijn beste krachten aan het volk gegeven. Hij had geleden onder het volk. Aaron, deze voorbeeldige man. Oh ja, op enkele dingen na, het is waar. Aaron, hij had het volgehouden al die jaren. Met de gedachte, eens zal ik het land mogen binnengaan. En dat vergoedt alles. En nu, vlak voordat hij aan de poorten van het land is, gaat het niet door. Hij mag net zijn 40-jarig ambtsjubileum niet meer vieren. Want als dat aan de orde is, dan is Aaron er al niet meer. Hij moet die berg op. Die Arabisch-Edomitische berg Hor. Dat zal de plaats van zijn sterven worden. En niet in het beloofde land. En dan gaat het inderdaad gebeuren. En dan zien we naar het bevel van de Heere 3 mannen de berg op gaan. 3? Jawel, Mozes moet mee. En Eleazar, de zoon van de Aaron. Hij mag ook mee en zo gaan ze. En het volk weet, als het gezelschap straks terugkomt, dan zal Aaron er niet meer bij zijn. Maar let nu op, gemeente. Want weet u wat dan zo opvallend is? We merken van Aaron geen enkele tegenwerping. We zouden ons dat toch kunnen voorstellen, niet? Dat Aaron op zijn knieën gevallen is. En dat hij zijn zonde weliswaar beleden heeft. En dat hij het gezegd heeft, ruimhartig. Heere, ik geef het toe, ik erken mijn schuld. Ik had het anders moeten doen. Ik was van mijn plaats, Heer. Ik had moeten spreken, ik had naar uw gebod moeten gehoorzamen, maar... Ach, u begrijpt het toch wel. Zoveel jaren lang had dat volk gemurmureerd en nu was het opnieuw zo. U begrijpt het toch wel, Heer. Ik kan er ook niet altijd tegen. En dan, we zijn toch allemaal zondaren, Heer. Wie struikelt er niet eens? Heeft eigenlijk het volk het er niet naar gemaakt dat ze gekastijd worden? Maar van dat alles niets. Nou ja, en dat wordt nog extra aangrijpend als we bedenken dat wanneer straks Mozes de berg Nebo op moet. En de Heere tot hem zegt, Mozes, ook u zult in het land niet komen. Dan lezen we het wel van Mozes in Deuteronomium 3. Heere, laat mij toch overtrekken. Laat mij toch dat goede land bezien aan gene zijde van de Jordaan. Heere, mag het toch alsjeblieft. Dat is Mozes. Maar bij Aaron lezen we het niet. Aaron, gemeente, en dat is nou een wonder. Dat is nou een wonder van genade. Aaron, hij billijkt de Heere. Hij rechtvaardigt zijn God. Hij kent er iets van, wat Asaf gekend heeft. Heilig zijn, o God, uw wegen. Niemand spreekt uw hoogheid tegen. Wie? Wie is een God als gij? Groot van macht en heerschappij. Aaron, hij zwijgt. Waaronder zwijgt hij? Welgeliefden, onder het recht van God. Daar buigt hij onder. Hij loopt niet weg, maar hij gaat mee de berg op. Hij onderwerpt zich aan de Heer. Weet u, we kennen Aaron als iemand die in deze dingen geoefend is. Aaron is een mens die van deze dingen weet, van de kastijdingen des Heeren. De Heere, hij leidt zijn heiligen wonderbaar. Heel anders dan ik het zou denken. Dikwijls zo geheel anders dan ik het zou wensen. Aaron, hij weet ervan. God is God. En dan past mij het zwijgen. Want het is niet de eerste keer dat we van Aaron lezen dat hij stilzwijgt. Stil onder de oordelen van God. Stil wanneer de Heere richten gaat. Dat is al 40 jaar geleden, dat wel. Dat was op die gedenkwaardige dag dat de Aaron ingeleid was in zijn dienst van hoge priesterij. Met zijn twee zonen Nadab en Abihu. Zijn hart zal opgesprongen zijn van vreugde toch. O, wat een machtig wonder dat hij is uitverkoren om hoge priester te zijn. En nu? Nu zal hij zijn dienstwerk gaan beginnen. Hij, de hoge priester in vol ornaat, met de hoed op, de heiligheid des Heren. En de efod aan en de rinkelende belletjes aan zijn kleed. Aaron, eerbiedwaardig in zijn gestalte. En zijn twee jongens achter hem aan. Nadab en Abihu, wie dienst op deze dag beginnen gaat. En dan? Dan zien we dat Nadab en Abihu misbruik maken van hun ambt. Weer, geliefden, het ambt. Ze brengen vreemd vuur op het altaar. Het altaar op het reuk, het vuur op het reukofferaltaar. Dat moest vuur zijn van het brandofferaltaar. Maar ze vonden dat kennelijk wat moeilijk en ze hadden maar vuur meegebracht van buiten het heiligdom. En dan, onvoorstelbaar, dan schiet er vuur uit de hemel. En daar liggen ze neer, Nadab en Abihu, aan de voeten van hun vader. En dan? En Aaron zweeg stil. Kunt u het begrijpen? Ik niet. Aaron zweeg stil. Hij stond aan de kant van God. Dat is genade. Dat kan alleen maar door genade. Als ik het erkennen ga, als de Heer het allerliefste van mij gaat wegnemen, dan nog, de Heere is recht. Hij doet wat goed is in zijn ogen. En hij erkent het: Heere, uw doen is rein. Uw vonnis gans rechtvaardig. Dat is de vrucht. Dat is vrucht van het werk van de Heere. In de oefening voor Gods aangezicht. Gemeente, dat praat je jezelf zomaar niet aan. Dat kun je een ander ook niet aanpraten. Maar dat wordt beoefend. Geleerd voor Gods aangezicht. En weet u wat daarvan de vrucht is? Alle kastijding. Als die tegenwoordig is, ze schijnt geen zaak van vreugde, maar van droefheid te zijn. Maar wie erdoor geoefend wordt, die ontvangt een vreedzame vrucht der gerechtigheid. Wat is de vrucht? Vrede in je hart. Dan smelt alle opstand weg. Wanneer ik God toeval. Wanneer de Heere geen kwaad meer kan doen. Dan. Op de kruispunten van je leven. Ik wens het u toe. De Heere geef het. Want het is een vrucht waarin de Heere zich zo troostvol kenbaar maakt, geliefden. Want dan buigt hij zich over me neer. Dan is het geen harde God. Dan is het geen dwingeland God. Maar dan is het ook een God die ook weet van mijn klacht en van mijn zucht. En me nochtans in hem doet rusten. Ik noemde u zojuist, maar het is maar een ogenblik meer. Ik noemde u zojuist Thomas Boston. Kent u zijn boekje? Kromme in het levenslot. Hij heeft het ook ervaren. Wat heeft hij niet moeten tobben met zijn vrouw. Maar hij heeft het geleerd. Het kromme in het levenslot. God weet ervan. Het was dat wat ik zelf vorig jaar heb mogen ervaren toen ik een vriend van me opzocht. Hij dacht dat hij predikant moest worden. En hij was al heel ver met zijn studie. En hij had al een enkele keer op de kansel mogen staan. Tot grote vreugde.
En hij zag er een bevestiging in. Dat de Heere toch hem inderdaad geroepen had. En toen? Dodelijke ziekte onder zijn leden. En duurde niet lang. Of hij lag op zijn sterfbed. Een jonge man. Vader van een jong gezin. En toen ik hem opzocht. Toen zei hij dit. Zou ik het goede van de Heere ontvangen? En het kwade niet. Maar het moet wel beoefend worden, gemeente. En zo komen ze op die berg, de berg hoor, met z'n drieën. En wat ik nog niet gezegd heb, het volk heeft Aaron goed kunnen volgen toen ze naar boven gingen. Want Aaron was in zijn hoge priesterlijk gewaad. Zo moest hij de berg op. En zo kwamen ze daar op de top van de heuvel Hor aan. Aaron in zijn hemelsblauw gewaad. Met alles wat hem tot hoge priester maakte, zichtbaar. En dan? Wat er dan gebeuren gaat, geliefden. Je leest dit in onze tekst met een enkel woord. Maar het is iets ontzettends. Het is iets vreselijks. Want dan moet, op Gods bevel, Mozes bij Aaron zijn hoge priesterlijke kleding gaan uittrekken. Dan moet in alle schrijnendheid openbaar worden dat niet de hoge priester Aaron sterven gaat, maar dat de zondaar Aaron sterven gaat. Dan treedt Mozes toe en hij neemt allereerst die hoge priesterlijke hoed af, met daarop de woorden, de heiligheid des Heren. En dan wordt de efod van zijn schouders afgehaald, met die 12 stenen en de namen van de stammen van Israël. En dan moet hij dat prachtige hemelsblauwe waad met die rinkelende belletjes uitdoen en zijn onderkleed. En dan staat hij daar. Kunt u het zich voorstellen? Alle eerbiedwaardigheid heeft hij verloren. Dan staat hij daar, Aaron, als een gerimpelde, oude, afgeleefde man van 123 jaar. Oud en gebogen, misschien met knikkende knieën. Zo staat Aaron daar, misschien enkel nog in een simpel onderkleed. En dan blijkt het dat zijn ambtsgewaad hem geen beschutting geeft. En de schaduwdienst van de verzoening, waarin hij zoveel jaren lang gediend had, die kan hem niet redden van de dood. De mens, Aaron, de zondaar, Aaron, hij gaat sterven als een loutere zondaar. Maar gemeente, het is nog dieper. Want ik denk toch dat het niet zonder reden is dat het Mozes is die Aaron zijn kleding ontnemen moet. Wie is Mozes? Ja, u zegt dat is de broer van Aaron. Dat was de leider van het volk. Wie is Mozes, geliefden? Hij was degene die op de berg Horeb geweest was. Hij was degene die bij God geweest was. Hij was degene die de wil van God ontvangen had. Hij was degene die uit Gods handen met eerbied gezegd de wet ontvangen had. En wie is het nu die Aaron ontkleden gaat? Die alles aan Aaron ontnemen gaat wat hij meer is dan een zondaar? Het is Mozes. Het is de wet van God. Het is Gods heilige wet die Aaron ontmaskeren gaat en die je maken gaat als een mens die voor de heilige God niet bestaan kan. Aaron, zoveel jaren lang was u de man tegen wie iedereen opzag. Zoveel jaren lang sprak u met gezag. Zoveel jaren lang mocht u het heiligdom binnengaan. Maar bedenk, dat was alleen maar vanwege uw ambt. Niet vanwege wie u in uzelf was. Want Aaron, u bent in uzelf niet meer dan een zondig mensenkind. die ook voor de heilige wet van God niet bestaan kan. Aaron, hier word je geplaatst voor de rechterstoel van God. En daar staat de mens, geliefden, alleen. Wie hij in zichzelf is. En daartoe is het werk van de wet nodig. Die mijn leven ontmaskert. En die me maakt tot een mens. Een zondig mens alleen. Zoals de apostel Paulus het kende. Hetgeen mij gewin was. Dat heb ik om Christus wil schade geacht. Ja, ik acht ook alle dingen schade. En drek te zijn. Zelfs dat heilige gewaad. Zelfs alles wat de Aaron meer was dan een zondaar. Het moest er af. En zo staat de Aaron daar, nu hij sterven gaat. Nu staat hij daar voor de heilige God, voor wie hij verschijnen moet. Nu hij sterven moet. En nu is het diezelfde wet die het zegt. Aaron, betaal mij wat gij schuldig zijt. En wat moet de Aaron betalen? Wat heeft hij? Kijk eens naar Aaron. Hij staat daar als een barre zondaar. En meer is hij niet. Wat moet hij mee betalen? Wat kan het zijn waarmee hij voor God bestaan kan, geliefden? Is het zijn 40-jarige trouwe dienst? Het is er niet meer. Zijn het zijn geestelijke ervaringen? Het is er niet meer. En Aaron, hij moet het belijden als hij zo staat. Heere, ik heb voor u niets, waarlijk niets in te brengen. Ik ben niet meer dan een zondaar. En dan te weten. God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschiede. God vraagt van een mens die voor zijn aangezicht verschijnt, geliefden, gerechtigheid. En wat is gerechtigheid? Dat is dat ik overeenkomstig de heilige wet ben. En die heilige wet heeft mij net ontmaskerd en ontkleed en naakt aan de dijk gezet. Hebt u dat al geleerd? U zegt misschien, ja, maar ik ben niet in de positie van Aaron. Ik sta daar niet op de berg Hor op het moment dat ik sterven ga. Nou, wie zegt dat? Wie zegt dat, geliefden? We hebben het gezongen. Wie slaapt er, die de slaap des doods niet eens zal slapen? Wie redt zijn ziel van het graf? Kunt u zeggen wanneer? We zijn even na als Aaron, geliefden. En dit geldt voor God. Zijn wij, u en jij en ik en wij allemaal, niet meer dan wat Aaron was daar op de berg Hor. Zoals die tollenaar die daar op het tempelplein voor God stond en die het zeggen moet. Heere, mijn naam is zondaar. Een andere naam kan ik me niet geven. Zondaar ben ik en niet meer. Wat ik nodig heb is verzoening. Wat ik behoef is, dat is genade en meer niet. Kent u daar nou wat van? Hebt u die les al geleerd? Bent u al in aanraking met de wet Gods geweest? Weldaan, ja zeker, u bent ermee in aanraking geweest, want vanmorgen is die wet Gods u als een spiegel weer voorgehouden. Maar hebt u het ontdekt? Hebt u erin gekeken? Hebt u het gezien dat het van u nou precies eender geldt als wat van Aaron gold? Dit, o God, jawel, dan wordt het gebed geboren. Als ik de werkelijkheid van mijn leven voor Gods aangezicht zien ga. O God, wees mij de zondaar genadig. En zo staat de Aaron daar. En wat is de remedie? En wat moet er gebeuren? Wel, nu lezen we verder. Het tweede gedeelte van onze tekst. En Mozes trok Aaron zijn klederen uit. En hij trok ze zijn zoon Eleazar aan. Zie hem daar staan. Die oude man van 123 jaar in al zijn schamelheid. Als een toonbeeld van wie een mens, een verloren mens voor God is. Ook al is hij dan zoveel jaren dienaar geweest. En ook al was hij niet de eerste, de beste in het volk. Maar dan mag Aaron er getuige van zijn dat er nog iets is gebeurd. Dat Eleazar wordt gekleed. Met dezelfde klederen. die zojuist van Aaron zijn afgenomen. Het is eveneens Mozes die het doet. Het is eveneens degene die naar de wil van God Eleazar aankleedt. Het is de wil van God, geliefden, dat de hoge priesterlijke bediening voortgaat. Dat het niet afgesloten wordt met de dood van Aaron. De dienst der verzoening gaat voort. En het is als het ware een profetie tot op Christus. Zo zal de Heere van hoge priester op hoge priester tot op Christus toe de dienst der verzoening voortzetten. En Aaron, hij heeft het gezien. Hij is er getuige van. Let u op de volgorde in onze tekst. Er staat niet: Aaron wordt ontkleed en toen stierf Aaron en daarna werd Eleazar bekleed. Nee, dat staat er niet. Het staat er anders. Mozes nam de kleding van Aaron af. En hij bekleedde Eleazar. En daarna stierf Aaron. En dat is evangelie. Dat is evangelie. Gemeente, ik was er niet, ik had het niet ontdekt. Ik zeg het u in alle eerlijkheid. Calvijn, hij zag het. En hij ontdekte er de boodschap van Gods genade in. Dat dit er staat. Deze volgorde. Dat dit waarheid is. Wat schrijft Calvijn bij deze tekst? En het is zo diep. En het is zo vertroostend. En het is zo machtig. Dit. Hij schrijft: het moet voor Aaron. Toen hij zijn zoon bekleed zag. Met het hoge priesterlijk gewaad. Het moet voor Aaron geweest zijn. Als een getuigenis van Gods genade. Het was, schrijft Calvijn, alsof hij Christus zag. Alsof het beeld van de middelaar hem voor ogen geschilderd werd. Vindt u het niet ontroerend? Vindt u het niet aansluitend? Deze Aaron, een barre, naakte, verloren zondaar die moet gaan sterven. En die niets heeft waarmee hij voor God verschijnen kan. Hij mag Christus zien. Hij zag Christus. Zijn oog werd verzadigd van zien. Kunt u het zich voorstellen? U zegt misschien: ja, dat leest u in de tekst in. Het kan niet anders. Het kan niet anders. Wie als een ontklede zondaar een hoge priester ziet. De hoge priester van de gerechtigheid Gods. En in wiens hart de Heere het geloof gewerkt heeft. En laten we daar niet aan twijfelen in het leven van de Aaron. Die ziet Christus. En wie zo als een verloren zondaar Christus ziet. Geliefde gemeente, dan is je oog verzadigd. Dan loopt je hart vol. Dan is je leven gered. Dat is alles. Alles wat een mens nodig heeft. Dan verstaan we iets van wat Simeon gezien heeft. Toen hij daar in de tempel de Heer Jezus op zijn armen kreeg. Mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Ze hebben mijn zaligheid gezien. Ze hebben mijn zaligmaker gezien. Aaron, hij wist het. Daar staat mijn zaligmaker. Daar staat de hoge priester die ik nodig heb. En geliefde, vanavond mag het ons een prediking zijn. Niet van Eleazar, want die is ook gestorven. En bij hem moesten de kleren ook afgenomen worden. En het moest opnieuw overgedragen worden. Het was maar een tijdelijk hoge priesterschap. Maar ik mag u vanavond die grote hoge priester als voor ogen schilderen. Die hoge priester van de gerechtigheid Gods. Die zijn eigen leven geofferd heeft. Hij die niet elk jaar opnieuw en ook niet voor zichzelf behoefde te offeren, maar die eenmaal zichzelf geofferd heeft. Hij die zijn leven heeft afgelegd. Hij die niet alleen de priester was, maar hij die ook het offer was. Die zichzelf tot een lam gegeven heeft, van wie Johannes de Doper het gezegd heeft. Ziet, dat is die, daar gaat die, dat is het lam van God dat de zonde der wereld wegneemt. Dat is hem. En dat sluit aan. U zegt: waarop sluit het aan? Dat sluit aan op de verlorenheid van een mens die naakt voor God staat. Dit sluit aan als een boodschap van Gods genade voor een mens die het nou alleen maar van genade kan hebben. Dit is evangelie. Dit is het. Nu Aaron sterven moet. Nu zijn leven vergaan zal. Nu hij daar op de berg Hor staat en hij hier op deze aarde geen toekomst meer heeft. Kent u het, geliefden? Weet u ervan? Al bezwijkt dan mijn vlees en mijn hart. Ja, dat gaat gebeuren bij Aaron. Al bezwijkt dan mijn vlees en mijn hart. Zo is God de rotsteen mijns harten. En mijn deel in eeuwigheid. Als ik zo, als een verloren zondaar, gedreven tot hem, hem mag aangrijpen. Nee, daar word je niks mee. Daar ben je alleen maar een verloren zondaar mee. Je behoeft er alleen maar een verloren zondaar mee te zijn. Om hem te ontvangen. Om hem aan te grijpen als degene die mijn ziel nodig heeft. Want zijn naam is de enige onder de hemel gegeven, waardoor zondaren zalig worden. En wat tekent ons dit, geliefden? Twee dingen. Het ene hebben we al gezien. De deugden en de ijver en het ambt van Aaron en al het goede in het leven van Aaron. Het heeft hem niet geholpen om zalig te worden. Het heeft hem niet geholpen om zalig te sterven. Het had geen enkele waarde. Het moest allemaal weg. Zelfs dat ambt dat heen wees naar Christus. Het moest hem tot schade en drek worden. Het moest hem allemaal afgelegd worden. Hij moest door zijn eigen gronden heen zakken. Dat is het ene. Het heeft hem niets geholpen. Helemaal niet. Hebt u die les al geleerd? Steun toch niet op allerlei dingen, geliefden. Buiten Christus. Denk toch niet dat uw ijver in godsdienstige dingen. Denk toch niet dat uw betrokkenheid bij de dienst des Heren. Denk toch niet dat uw ijverig lezen. Denk ook niet dat uw tranen. Denk ook niet dat uw honger en dorst en al wat het is. U voor God helpen kan. Wat voor de rechterstoel van de heilige God geldt. Het is alleen de gerechtigheid geopenbaard in de Heer Jezus Christus. En dat alleen. Dus al zijn ijver en al zijn inspanning en heel zijn ambt, het brengt hem niet tot de zaligheid die bij God is. Maar ook dit, en dat is ook een troost, en dat is ook een wonder, en dat is, oh, dat is tot troost in het leven van Gods kinderen die nog zoveel met zichzelf moeten stellen. In wie leven nog zoveel overgebleven zonden zijn. Die oude Adam, die ik er maar niet onder kan krijgen. Die telkens weer opspeelt. Dat verdorven vlees van mij. Waardoor ik het uitroep, het goede dat ik wil, dat doe ik niet. En het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Waardoor ik mezelf de naam moet geven, ik ellendig mens. Wie zou mij verlossen van het lichaam dezes doods? Ik ga er nog aan ten onder, aan mijn eigen karakterzonden en aan al die boosheid en aan alles wat in mijn leven opspeelt. Dan ook dit. Al die overgebleven zonden van Aaron. Het feit dat hij dan toch maar dat gouden kalf heeft opgericht. En dat hij dikwijls zo slap was. En dat hij hier op het laatst nog niet het gebod van God gehoorzaamt om tot de rots te spreken. Dat alles, het heeft hem ook niet van de zaligheid vandaan kunnen houden. Is dat nou geen troost? U die daarmee zit, die zo moet worstelen met al dat overgebleven kwaad. En u denkt, het overmeestert me nog. Het houdt me tenslotte nog bij de Heere vandaan. Nee, geliefden, nee. Al sta ik daar als een verloren zondaar voor God. Al heb ik hem niets aan te bieden. Daar. In het zicht van Christus Jezus, in zijn aangezicht, hem aangrijpende in het geloof, zal ook dat me bij de Heere en van de zaligheid niet vandaan kunnen houden. Geliefde gemeente, we gaan deze preek besluiten. Mag ik u vragen, en dat geldt ieder. Wat houdt u nog van Christus vandaan? Als dat nou in uw leven geldt, dat u zeggen moet, deze dingen die ken ik niet. En wat ik aan het begin van de dienst gezegd heb. Er moet grond onder ons leven liggen. De dingen moeten gereed liggen. Dan moet gerechtigheid Gods in ons leven geopenbaard zijn. Om Christus wil. Als u zeggen moet. Het is er niet. Geliefde gemeente. Wat houdt u bij Christus vandaan? Waarom hebt u zoveel op hem tegen? Wat het is? Dit is het. Dat ik me liever niet wil laten ontmaskeren. Dat ik dat werk van de wet, waardoor alles van mij eraan moet. Dat ik het tegensta en dat ik het er niet voor over heb. Dat ik geen zondaar voor God wil zijn. Want dit heeft deze Christus gezegd. De Zoon des mensen. Hij is gekomen. Waartoe? Voor wie? Om te zoeken. En zalig te maken. Wat verloren is. Zalig wie verloren is. Ja, dat klinkt paradoxaal. En toch is het waar. Zalig wie voor God verloren gaat. Want hij zal niet verloren gaan. Om Christus wil. Ik ben deze preek begonnen met iets te schetsen van de hoop van Thomas Boston. Jawel, hij leefde het leven der hoop. Toen Thomas Boston daadwerkelijk sterven ging en toen hij geen krachten meer had om voor zijn gemeente voor te gaan, toen heeft hij op die laatste zondag van zijn leven zijn gemeente naar de pastorie geroepen. En hij werd tot voor het open venster op de eerste verdieping gedragen. En van daaruit heeft hij zijn gemeente toegesproken. Welke woorden? Het waren ernstige woorden. Het waren zeer aangrijpende woorden. Dit, geliefde gemeente, onderzoek uzelf toch. Onderzoek uzelf of ge in het geloof zijt. En wat is dan dat geloof? Thomas Boston zegt dit. En met minder kan het niet. Dit is het geloof. Het bestaat in de vereniging met Christus. Het is een zaligmakend belang in hem. In uw verlossing van de vloek der wet. Dat was de afscheidspreek van Thomas Boston. Waarin de vloek van de wet ter sprake kwam. Maar zo ook de genade die in Christus is. En wie het verstaan mag, in wiens leven deze grondslag gelegd is, daar geldt het van. Al bezwijkt dan mijn vlees en mijn hart. Zo is God de rotsteen mijns harten en mijn deel in eeuwigheid. Ja, zegt Simeon, Heere, laat me nu maar gaan. Nu laat ge, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord. Want ik, verloren zondaar, ik heb de zaligmaker gezien. Amen.
Thank you.
wij zoeken de Heere in ons dankgebed. Heb ootmoedig dank, Heere, voor het stille uur in uw huis. Wat u ons horen deed uit uw woord. Over een oude man die sterven ging. Maar aan wie de zaligmaker van zondaren werd geopenbaard. Het hoge priesterschap vond voortgang, Heere, tot op Christus Jezus. In de volmaakte bediening der verzoening. Wij bidden om de besprenkeling met zijn bloed. Wij bidden om de genade die hij bereid heeft. Laat het ons allen ten deel vallen, Heere. Dat is voor u toch niet te groot. Schenk het ons. Geef ons er zin in. Als we nou zouden zingen, wie heeft lust de Heere te vrezen, het allerhoogste en eeuwig goed. Geef dat we dan zouden zeggen, ik ben er zo een. Die gewonnen ben voor de dienst van hem. Al ben ik dan een zondaar. Nochtans schenk het Heere. We bidden om de zegen over uw woord. Dat deze dag vanmorgen en ook vanavond tot ons kwam. Het wacht op u. Wilt u het vervullen in ons aller hart. We bidden of u met ons gaan wilt deze nieuwe week in. En alle drukte wellicht. In de dingen die ons misschien ook vanavond in de kerk al bezig hielden. Wilt u met ons zijn? Wilt u geven dat we ook in alle praktische en dagelijkse dingen naar uw wil zullen vragen. En niet anders zullen willen dan wat u wilt dat we doen zullen. Wees met onze jonge mensen op school. Gedenk ons allen. En als we misschien niet meer kunnen werken. Of ook misschien niet meer behoeven te werken. Leid ons leven ook dan, Heere. En geef dat we ook dan zoeken naar de dienst van u, daar waar u ons stelde. En als er verdriet en rouw in ons hart is, vanwege verlies, korter of langer geleden. Of wanneer het leven zo moeilijk geworden is. Wanneer we misschien wel in een verpleeghuis zijn opgenomen of anderszins. Als we het ook niet altijd zo zien zitten, Heer. En ook van de ene dag niet in de ander weten te komen. Schenk ons dit beginsel. Moed op u te hebben, hoop op u. Dan geldt het, al bezwijkt dan mijn vlees en mijn hart, als God mijn deel is. Heere, dan is het toch goed. Schenk het in uw genade. Wees met ons in alles. Leid ons door uw geest en verhoor ons om Jezus wil. Amen. Onze slotzang is Psalm 68 en daarvan het vijfde vers, Psalm 68 vers 5. Gij hebt ellendigen dat land bereid door uw sterke hand. O Israëls ontfermer, Psalm 68 vers 5.
ontvangt zijn zegen en gaat heen in vrede. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.